Bijbel lezen en Bijbel begrijpen, twee verschillende dingen. Het staat er toch, je ziet het toch, zo is het toch. Dat is te kort door de bocht. Althans, dat heb ik geleerd van Jannes Reiding. Hij zei, Bijbel lezen is voor ons een gehandicapte sport. Wij zijn namelijk van na Pasen en van na Pinksteren. En dat maakt ons feitelijk gehandicapt om werkelijk goed te kunnen luisteren en te kunnen kijken en te horen wat er te verstaan is. Ik schreef het al op de website in het nieuwe verhaal onder de knop pastoraat. Goede vrijdag vier je met in je achterhoofd het feest van Pasen. Je hoort wel dat Jezus zweette in de hof van Gethsemane. En je weet wel van de slapende jongens en van het falen en van de angst. Maar je wilt haast op die biddende man toelopen en zeggen, kom op Job, het loopt goed af. Even door de pijn, het is voor een erg goed doel moet je weten. Of iets van gelijke strekking. Het is ook een beetje zo met die tijd tussen de eerste Pinksterdag voor de eerste keer, zeg maar, en de uitstorting van de Ruach van God. Op een bovenzaal in Jeruzalem zit een flinke club personen, mannen en vrouwen. We denken ergens tussen de 100 en de 120 man die daar al dan niet frequent in en uit bij elkaar is. Daaronder dus de discipelen en zo'n eerste kring van getrouwen daaromheen waar Maria van Magdala toe hoort. Ik stel me zo voor dat in die bovenzaal gebeurt wat je zag gebeuren in Brussel, vlak na die aanslagen op Zaventem en in de metro. Er was een straatverbod, mensen mochten eigenlijk niet in groepen bij elkaar zijn, maar mensen zeiden, je kunt me de boom in, ik wil nu bij de anderen zijn. En dus op dat beursplein in Brussel gingen mensen op die trappen zitten, wat drinken, wat praten, een kaarsje, bloemen, samen onmacht delen, elkaar even vasthouden, in de ogen kijken en verhalen doen. Niet achter je eigen voordeur opsluiten, straten leeg. Nee, de straat op en elkaar opzoeken. Dat is ook wat ik veronderstel dat mensen heeft gedreven om die bovenzaal binnen te stappen en daar één te zijn met die mensen die uren daarvoor nog leefden met de aanname dat ze in Jezus een Messias plus in hun midden hadden. Zeg maar de toekomst zouden kunnen omarmen als die in een vrij koninkrijk. Waarin God het weer voor het zeggen zou hebben en de Tora weer tot zijn recht zou raken. Bij elkaar zijn om verhalen te halen over hoe verward je zelf bent, over dat je het nu niet meer snapt. In welke gemoedstoestand bevinden die mensen zich? Kunnen we dat op de een of andere manier navoelen of op zijn minst vanmorgen een beetje bij in de buurt komen? Dat is wat ik me heb voorgenomen met jullie te pogen. Misschien moet je daarvoor wel naar een vergelijkbare situatie in je eigen leven, bedacht ik me. En dus maar even de vraag gesteld, is hier iemand die wel eens heel echt is verdwaald? Gewoon echt verdwaald. Volkomen echt verdwaald. Feitelijk. Geen campergasten die. Ja, dat is het ook. Hè. Dat is het. Nou heb ik ook zo'n tomtom, Ger. Maar heel af en toe. Ik update dat ding te weinig. Dus dan staat die auto maar zo in het weiland. En moet toch maar even zo ver doorrijden. Totdat dat rode streepje het weer doet, zeg maar. Omdat. Goedelen, zo noemen we. We hebben die Belgische mevrouw ervoor. We noemen haar Goedelen. Totdat Goedelen. Ja, precies. Goedelen Likens. Totdat ze weer snapt waar ik ongeveer ben. En dan gaat het wel weer goed. Maar ik ben ook één keer gruwelijk verdwaald. En dat was een angst, dat wil je niet weten. Het was in 1980, veronderstel ik. We woonden aan de Bemuurde Heerd in Utrecht. We hadden net een bouvierpup van een of andere opvangplek in huis genomen. En we hadden nog €200 in het groen op de Giro. Dat was heel uitzonderlijk. En dus dachten we, daar kunnen we goede dingen mee. Dus een Renault 4, achterbank eruit, tent erin, hond mee en naar het zuiden. Want we waren alle twee 4 dagen vrij. En die €200 die brandde ons ook in de zak. Dus daar moet je leuke dingen mee. We zien het tanken en weg. Een aantal uren later ben je dan vanuit Utrecht ook in de Vogezen. Vogezen is een fantastisch mooi gebied, maar ook idioot veel groter en eindelozer dan ik zelf voor mogelijk had gehouden. Ik reed een paar uur later in die Renault 4 in een bos. Een akelig klein smal weggetje en het was iets van 5:30 in de namiddag. En Maria, die heel voorzichtig zegt, er moet nu toch echt iets gevonden worden, want er moet nog een tent opgezet, er moet een hond uitgelaten worden. Maar alle vertrouwde wegbewijzering is verdwenen. Geen spoor van verkeer, laat staan een aanwijzing van een camping in de buurt. Ik weet niet hoe het bij jullie in de auto is, stellen hier, maar het wordt dan angstaanjagend stil bij mij in de auto. Voor mij gelukkig dat we uiteindelijk rond 6:30, een uur later, een pracht van een kleine camping vinden. Stond toevallig. Maar dat uur voorafgaande daaraan duurde eeuwen. En ik maar wachtte op die explosie hier naast mij. Die gelukkig uitblijft. Ik heb aardig wat verwensingen naar mijn hoofd gekregen als chauffeur en uitkomen op plekken waarvan het niet de bedoeling is dat we daar zouden uitkomen. Al dan niet met wegenkaart. Willemijn heeft er gisteren op Facebook nog een grappig verhaaltje over geschreven. Waarbij ze zich herinnert dat haar moeder in grote woede de wegbewijzering onderweg naar Euro Disney door het raam mieterde, omdat ik toch niet van plan was om me te houden aan de wegbewijzering. Goed, die situatie. Alles wat houvast geeft, is weg. Je moet vertrouwen op wat er is en wat er is, is verwarring. Verwarring over waar in de vrede zijn we. Komt dit ooit goed? Gaan we iets vinden voordat het donker wordt? Of gaan we hier in de auto moeten overnachten? Alles wat bekend is en wat zeg maar helpt bij wegvinden, en wat je ook vanzelfsprekend vindt bij het vinden van de weg, is gewoon niet meer present. Je bent overgeleverd aan een mateloze verwarring. Ik moet zeggen, die emotie, dat gevoel, ik hoop dat u daar een beetje dichterbij bent, dat is wat samenkomt in die ene figuur Thomas. Thomas is echt. Hij is één van ons. Hij laat zich mooi niet meenemen in de hysterie van die vrouw. In die filmbeelden die ik heb laten zien in de les op school voorafgaande aan Pasen zit zo'n pracht van een scène. Maria van Magdala komt binnen op die bovenzaal. En ze zegt, ik heb de Heer gezien. En ze is helemaal blij. Een behuild gezicht, maar zo'n blije gelaat. Ik heb de Heer gezien. En iedereen staat op met, je meet het niet, echt. Maar dan met zo'n blije verwachting. Het zal toch niet? Joh, wat mooi. Behalve Thomas. Ze, ja, heb je haar weer. Ze was al psychiatrisch patiënt, dus het zal teruggekomen zijn. De klap dat Jezus weg is, is ze niet te boven. Thomas heeft het al lang door. Die zegt, ze is weer terug in de tijd van de 7 boze geesten. En dat snap ik ook, als je zo'n groot verlies leidt, val je weer terug in een oude kwetsbaarheid. We nemen het haar niet kwalijk, zal Thomas gedacht hebben. Daar ga ik voor zorgen, want we houden te veel van haar. Ze heeft de Heer gezien, ja hoor. En dan zegt Thomas, heb je de wonden van die spijkers gezien? Heb je de wond in zijn zij gezien? En die actrice, die doet dat fantastisch. Die speelt ook dan direct gewoon opperste verwarring. Maar verhip, geen moment aan gedacht om daar even op te letten. Ik dacht echt dat ik hem gezien heb. Zie je wel, zegt Thomas. Zie je wel? Hij is niet levend. Hij is nog steeds dood. Mij overtuig je maar zo niet. Pas als ik hoogstpersoonlijk, empirisch, wetenschappelijk, onweerlegbaar, repeteerbaar, mijn hand in die wonden leg. Pas dan. Thomas zoekt naar bekend en vertrouwd, hou vast. Wie neemt er ook maar iets kwalijk? Als je zo van de ene opperste vreugde en verwachting en denken dat de toekomst de jouwe is, je zo achtergelaten bent met zo idioot veel meer dan lege handen. Alles dat leek te kloppen, klopt niet meer. De realiteit is er een van grote ongewisheid. Thomas, hij toont ons wat zeg maar in termen van realiteit feitelijk aanwezig is. Er is nog zo iemand in opperste staat van onzekerheid en verwarring. Iemand die ook heel erg de weg kwijt is nu. Iemand die we kennen als robuust, zelfverzekerd en overtuigd. Petrus is zijn naam. Jezus leeft. Stel je voor, hij heeft het lege graf al gezien. De hoofdwindsels opgerold op een aparte plek. Dat is wel een raar detail die niet echt de aanname dat het lijk geroofd is snel ondersteunt. Dan ben je niet zo zorgvuldig met die winselen. Johannes die ging natuurlijk direct weer voor, dit moest gebeuren, nou klopt het weer, hij leeft. Maar Petrus denkt, het zal toch niet. Nog geen 48 uur geleden heb ik 3 keer gezegd op geen manier aan hem gekoppeld te willen en kunnen worden. Het maakt mij nauwelijks anders dan Judas die er al niet meer is. En de rest? Ramen en deuren potdicht. Uit vrees voor de menigte buiten. Niet iedereen kan een held zijn. Er moeten ook mensen worden gered, zingt Bluff. En zij al helemaal niet. Stel je voor dat die mensen buiten voornemend zijn om met jou hetzelfde te doen als wat je Jezus hebt zien ondergaan. Je moet er niet aan denken. Jezus weg, alles weg. Verdwaald, met lege handen, de weg kwijt, in verwarring. De oude antwoorden en zekerheden zijn verdwenen. Oude antwoorden en zekerheden zijn verdwenen. Dat kom je vaak tegen in de Bijbel, bedacht ik me. Het begint al met Adam en Eva. Ze worden de tuin uitgestuurd. 2 engelen met vlammende zwaarden voor de toegang. Hier komen jullie niet meer in terug. Alles wat vertrouwd is en veilig is en puur en oké is, is allemaal weg. Je ziet elkaar ook volstrekt anders opeens. Je schaamt je voor de ander. Je bedekt jezelf. In het zweet uw aanschijns ga je je brood verdienen. Kinderen krijgen, let er maar op. Adam en Eva in opperste staat van verwarring. Mozes. Mozes komt aan op de plek waar Israëlieten stenen moeten bakken. En ziet een opzichter, een van zijn mensen, geeselen, ranselen, opzetten tot meer werk, maar de man kan niet meer. Mozes ontsteekt in woede, temperamentvol als die is. Hij doodt de opzichter. En opeens is die alles kwijt, het hof. De farao, het kind zijn van de farao, het vanzelfsprekende rijke leven aan het hof, overgeleverd aan feitelijk dezelfde verwarring en dezelfde lege handen situatie als de mensen om hem heen. En hij kan niet anders dan vluchten. En David? David die net Nathan op bezoek heeft gehad. En Nathan heeft hem verteld, hoor eens, ik heb een verhaal voor je. Het verhaal gaat over iemand die een feestje geeft voor gasten en bedenkt dat hij het ene rund van de buren nodig heeft om een feestmaal aan te richten. Wat moet er met die buurman gebeuren? Ophangen aan de hoogste boom. En die buurman, die rijke man ben jij, David. Want jij mag denken weg te komen met een fantastisch mooi verhaal over je ontfermen over een zwangere weduwe. Maar dat hele verhaal, dat kent jou als regisseur. En er is één iemand die dat donders goed weet, dat je het even weet. En zo blijft hij achter met as op zijn hoofd en gescheurde kleren, verwarring, opperste verwarring, gezalfde des heren zijn en niets meer in handen hebben. Want helemaal naakt en zonder enig houvast in de werkelijkheid staan. Of Job. De scherven van zijn bestaan, letterlijk. Wat te denken van de profeten. We hebben het beeld hier gehad in de kerk. Ik vervloek de dag waarop ik geboren ben. Mensen kunnen in een situatie raken van opperste verwarring. Van verdwaald zijn, van niet meer weten waar je bent, omdat alles wat daarvoor aan vanzelfsprekend en helder en duidelijk er niet meer is. Maar wie in al die verhalen duikt, die ziet opeens een bijzondere constante. Er komt iemand op ze toe met het bericht: ik heb je gezien, ik weet ervan. Adam en Eva horen wat ook, maar ik ga met jullie mee. Er komt een dag en dan zal de kop van de slang vermorzeld raken. Mozes, ik geef je je broer. Hij zal met vaste stem de farao toespreken. Job, een nieuw gezin. Dubbel ook, hè? Maar nieuw gezin. David. David, ik ken je bij je naam. Ik ken je woorden nog voor jij ze uitspreekt. Met al je wegen ben ik vertrouwd. Ik ken je al zo lang, want ik ben die ik ben. En ik ben van de nabijheid, van het gezien zijn. Ik ben van de vrede. Ik omgeef je van achteren en van voren. Mijn hand is op jou. Die constante. Steeds zichtbaar in de Bijbel. Overkomt Thomas. Opeens staat daar Jezus. En dan gaat hij zeggen, I told you so, of dat zinnetje wees gelovig en niet ongelovig is van 1100 nog wat. Thomas, ik heb je gezien. Ik weet van je gedachten. Ik weet van je vertwijfeling, ik weet van je onmacht, ik ken je verwarring. Kom maar op, hier ben ik. En Jezus loopt ook in die verfilming op Thomas toe en biedt zich aan om Thomas gelegenheid te geven zichzelf gerust te stellen. Kom maar op, mij beledig je maar zo niet. Nooit met eerlijke gedachten, eerlijke twijfel, eerlijke weerstand. Petrus, heb je me lief? Niet zoals mijn vader de wereld lief heeft, agape, zo'n goddelijke staat van kunnen liefhebben, dat is een manier dus voor ons niet te doen. Filia, ik neem daar genoegen mee. Vriendschap, zoals mensen in staat zijn vriend te zijn voor anderen, ik doe het ermee. Kom maar op. Genoeg om de rots te zijn, sleutels te krijgen. Genoeg om op te bouwen. Voor mij een hele troostende ontdekking. Als je iets over de Bijbel van kaf tot kaf wilt zeggen, dan is het wel de constante manier van God in het Oude Testament, in zijn Zoon, in zijn Geest, op ons toe te stappen. God stapt op ons toe met een vredegroet, als een kind in een kribbe, als een man van smarten aan een kruis. Angst is angst, de weg kwijt is de weg kwijt, ongeloof is ongeloof, een vraag is een God, een vraag en God, God is God. Hij staat in ons midden en zegent ons. Hou vast. Irene, Irene, vrede zij u. Een vrede om uit te delen, een vrede om uit te leven. Een vrede om daaronder elkaars houvast te zijn, elkaars wegbewijzering. Wij delen onze leeftocht. Het is niet alleen eten en drinken, het is ook je levensverhaal, je hoop, je verwachting, je vragen, je antwoorden, je onzekerheid en je zekerheid. Zo samen steeds nieuwe steenmannetjes oprichten. Die ontdekking is nog maar 2 uur oud, kan ik u vertellen. En dus heb ik geen gelegenheid er een plaatje van te geven. Maar u kunt het zich vast een beetje voorstellen. In Scandinavië heb je de mogelijkheid om van trekkershut naar trekkershut te reizen, te lopen. Dat zijn barre tochten en het is redelijk voor de hand liggend dat je daar verdwaalt. En zo is er een bijzondere traditie ontstaan. Mensen die denken, dit was zo'n moment waarop ik bijna dreigde te verdwalen, richten mensen op dat punt een aantal stenen op elkaar. Dat worden steenmannetjes. En die steenmannetjes die zeggen de wandelaar onderweg naar de volgende trekkershut, hey, je zit nog steeds goed. Deze kant op. Op weg naar een volgend steenmannetje en dan ben je bij de trekkershut. Zo zijn mensen voor elkaar, elkaars wegbewijzering onderweg naar goed thuiskomen. Voorkomen te verdwalen. De vrede die Jezus geeft in die bovenzaal is een vrede om door te geven. De angst voorbij, de verwarring voorbij. Aan elkaar gegeven zijn we om zijn lichaam te zijn. Elkaar Christus te zijn. Elkaar de vrede te geven en te gunnen. In zijn naam, in zijn kracht, in zijn aanwezigheid. Onder zijn zegen aanwezig zijn voor elkaar, zo het koninkrijk dichterbij brengen. Amen.